Zo, goedemorgen allemaal. Het is fijn om u weer te zien. Ik heb een hele avontuur gehad vanochtend om hier te komen. En de snelweg was afgesloten tussen Eindhoven en Antwerpen. En toen reed ik via Breda. En toen was het weer afgesloten bij Breda. Dus ik moest helemaal tussendoor, binnendoor. En ik dacht van, oh, ik zat te bidden. Heer, breng mij alsjeblieft op tijd. Dus ik was ergens in de buurt van Breda en ik wist echt niet hoe ik moest rijden. En toch kwam ik op een gegeven moment toch wel weer op de snelweg naar Antwerpen. En het was echt, de tijd begon te dringen. En ik bad, oh Heer, ik bid alsjeblieft voor een parkeerplaats, want dadelijk kan ik niet parkeren. En ja hoor, er is gewoon één parkeerplaats nog vrij, gewoon voor mij. Prijs de Heer. Daar ben ik zo dankbaar. En gelukkig ben ik niet te laat. Dankjewel. Dankjewel. Zo, ik wil graag met u twee Bijbelgedeeltes eerst met u lezen. Wilt u met mij kijken naar Numeri 21? Numeri hoofdstuk 21. Vanaf vers 4, van 4 tot 9. Numeri 21, 4 tot 9. En dan dadelijk ook nog een stuk uit Johannes. Ja, heeft iedereen het? De Heer straft het volk met slangen. De Israëlieten reisden verder van de berg Hor in de richting van de Rietzee. Ze moesten om het land Edom heen reizen. Onderweg werd het volk ongeduldig. Ze zeiden tegen God en tegen Mozes, waarom hebben jullie ons uit Egypte weggehaald? Moeten we hier sterven in de woestijn? We hebben geen brood en geen water. En we hebben zo'n hekel aan dat afschuwelijke manna. Toen stuurde de Heer giftige slangen op de Israëlieten af. Heel veel mensen werden gebeten en stierven. Toen kwamen er mensen bij Mozes en die zeiden, we hebben een grote fout gemaakt, want we hebben ons verzet tegen u en tegen de Heer. Vraag alstublieft aan de Heer of hij ons van die slangen wil bevrijden. Toen bad Mozes voor het volk. De Heer zei tegen Mozes, maak een slang van koper en zet die op een paal. Iedereen die gebeten is, moet naar die slang kijken. Dan zal hij blijven leven. Mozes maakte een slang en zette die op een paal. Iedereen die gebeten was en die omhoog keek naar de koperen slang, bleef leven. Amen, dat is de eerste. En dan kunt u met mij naar Johannes 3. Vanaf 14. Tot 21. Ja, ik lees vandaag vanuit de gemakkelijke vertaling. Oké, vanaf vers 14, Johannes 3, vers 14. Mozes zette in de woestijn een koperen slang hoog op een paal. Net zo moet de mensenzoon een hoge plaats krijgen, eerst aan het kruis en daarna in de hemel. En daardoor kreeg iedereen die in hem gelooft het eeuwig leven. Want Gods liefde voor de mensen was zo groot dat hij zijn enige zoon gegeven heeft. Ieder die in hem gelooft zal niet sterven, maar voor altijd leven. God heeft zijn zoon niet naar de wereld gestuurd om de mensen te redden, niet om hen te veroordelen. Want wie in de zoon gelooft zal niet veroordeeld worden, maar de mensen die niet in hem willen geloven, die zijn al veroordeeld. Zij zullen gestraft worden, omdat ze niet willen geloven in de enige zoon van God. Zo zijn de mensen veroordeeld. De zoon kwam naar de wereld, als het ware, licht voor alle mensen. Maar de mensen kozen voor het donker. Dat zie je aan hun slechte daden. Iemand die slecht leeft, heeft een hekel aan het licht. Hij vlucht weg van het licht, want hij wil zijn slechte daden verborgen houden. Maar iemand die goed leeft en trouw is, zoekt het licht juist op. Dan wordt duidelijk dat hij dicht bij God leeft. Amen. Ik ben de afgelopen 2 weken in Londen geweest. Ik ging naar de Bijbelschool, waar ik heb gestudeerd. En ik liep op een dag bij London Bridge, vorige week. U weet wel de plek waar de verschrikkelijke aanslag is geweest. Hè? Zien jullie het allemaal? Deze poster zag ik daar vlakbij die London Bridge. En er stond in, ISIS will lose, turn to love. Love will win. En toen zag ik ook, op het plek zag ik heel veel post-its en mensen hadden allemaal van die dingen opgeschreven. RIP, I love you, and love will win, and London will be strong, en dit en dat. Het was heel emotioneel. Ik liep daar, maar het voelde heel gek ook een beetje. En in diezelfde week was er een concert gehouden. Ik weet niet of jullie het allemaal wisten. Er was een groot concert gehouden. Binnen 6 uur was het allemaal uitverkocht. En er was een heel groot concert met duizenden mensen in Manchester. En dat heette One Love. En een bekende artiest, Justin Bieber, ik weet niet of die kent, die zei iets heel merkwaardig. Die zei, God is goed. Zelfs in wanneer er duisternis overal is. God is goed. In het kwaad wat er ook maar gebeurt in de wereld. God is er en hij houdt van je. Hij is er voor je. En toen zei hij, ik laat niet los van hoop. Ik laat niet los van liefde. Ik laat niet los van God. Wauw. Dat is toch wel apart, of niet? Dat een bekende artiest dat zegt. En iedereen in die mensenmassa begonnen allemaal love, love of zoiets te roepen. Maar ik vond het heel verpand, want ik zat te denken, ja, turn to love. Ik zat eigenlijk te denken van, eigenlijk moet daar staan, turn to Jesus. Of niet? Want Jesus is love. God is love. Love will win. Jesus will win. Amen. Jesus has conquered the grave. Oh, ik begin nou Engels te praten. Jezus heeft alles al overwonnen. Hij heeft al alles overwonnen. En waar ik over vanochtend met jullie wil spreken is, ik wil met jullie delen. Ik denk dat er niets ook is in deze wereld dat krachtiger is dan de liefde van God. He? De auteur van liefde is God. En er is geen macht op aarde die daar tegenop kan. Geen terrorist, geen kwaad. Niets zal ons scheiden van de liefde die geopenbaard is in Jezus. Amen? Niets is zo krachtig als dat. Ik heb de bewuste keuze gemaakt 15 jaar geleden om in zijn wereld van liefde in te stappen. En in zijn liefde te wandelen. Ik heb de keuze gemaakt om ja te zeggen tegen Jezus. Johannes 3 vers 16 werd voor mij reëel. Het is Gods liefde. Ik ben aangeraakt door zijn liefde. U ook, denk ik. Anders was u hier niet. Het is zijn liefde die alles verandert. En laten we even kijken naar... Ja, dat vind ik zo'n mooi plaatje. Trust Jesus, love wins. God is love. De achtergrond van deze vers, van fantastische vers van Johannes 3 vers 16. De mooiste vers van de Bijbel. Het is een fantastische vers. Het geeft zo'n geweldig groot belofte. Het is als het ware zo ontzettend mooi. Maar het geeft ook als je de vers daarna leest, het geeft ook een soort waarschuwing. Het geeft heel veel informatie. Het was liefde dat God naar zijn schepping uitreikte. Hij wilde niet dat zijn mensen verloren gingen. Er was de motivatie dat God zijn zoon stuurde naar de aarde. Maar laten we even kijken in die verhaal nog een keer, Numeri 21. Zo apart. Want Jezus maakt hier hij praat hierover, over een echt ware gebeurtenis. Dat gebeurde toen de kinderen van Israël aan het klagen waren in de woestijn. De kinderen van Israël, u weet wel, ze dwalen door de woestijn voor 40 jaar. En ze kregen bovennatuurlijke leiding van God. Ze kregen bovennatuurlijke manna vanuit de hemel. God zorgde voor hun. Ze werden overdag werden ze geleid door een rookkolom en 's nachts door vuur. God leidde hun en gaf hun bovennatuurlijk eten. Zelfs in de woestijn waar helemaal niks was. Maar toch begonnen ze te klagen en te morren. God strafte hen. God, waarom, dat snap ik ook niet, maar dat is het Oude Testament. God strafte hen met slangen. Die slangen Israëlieten gebeten en sommigen stierven. Toen kreeg Mozes de opdracht om een slang van koper te maken en die op een paal te heffen. En ieder die gebeten was en die omhoog keek, werd genezen. Dat is de achtergrond van deze vers. Want Jezus die verwijst hier naar, als hij in gesprek is met Nicodemus, hè, een van de grootste, hele slimste Sadduceërs of Farizeeërs in die tijd, kwam 's nachts aan bij Jezus en vroeg van, hoe kan het nou dat je opnieuw geboren moest worden? En Jezus zei, ja, je moet opnieuw geboren worden om het koninkrijk van God binnen te komen. Hoe kan dat nou? En toen begon Jezus zijn missie uit te leggen aan Nicodemus, hè, zodat hij begreep heel goed waar die gebeurtenissen van het Oude Testament, hè, over Mozes. En Jezus begon daar zelf over te praten, dat hij, net als die koperslang omhoog moest verheven worden, dat hij voor de hele wereld omhoog verheven zou worden en zou sterven voor de mensheid. Ontzettend, ontzettend apart, of niet? Dat Jezus daar zelf over zijn eigen dood begint te vertellen aan Nicodemus. En net als die koperen slang, hè, omhoog verheven moest worden, zou de zoon van de mensen ook verheven moeten worden. En ieder die ernaar kijkt, die zal leven. Zo is het ook gebeurd met onze redder, Jezus Christus, is gestorven op het kruis. 2017 jaar geleden. Hij is gestorven daar. Hij werd die vloek, hè? De slang is een teken van de vloek. He? Hij werd vervloekt. He? Omwille ons, voor onze zonde. Hij proefde de dood. He? Jezus Christus proefde de dood. Voor ons. Zodat wij niet die eeuwige dood hoeven in te gaan. He? Voor wie in hem gelooft, zal eeuwig leven. En niet verloren gaan. He? Jezus proefde de dood. De bittere dood. Van God apart te zijn. Hij proefde terrorisme. Hij proefde die verschrikkelijke gevoel van helemaal, hè, vanuit deze wereld in te gaan naar het eeuwige. En de duistere, donkere andere zijde van het leven. Hij proefde dat heel eventjes. Maar Jezus stierf, maar hij was opgestaan. Halleluja. En hij leeft voor de eeuwigheid. En het was zijn grote liefde. He? Hij heeft het toch gedaan, omdat hij wilde niet dat wij verloren zouden gaan. Zo. En als je kijkt naar wat dit eigenlijk voor ons betekent. Deze vers, ja, er is zo'n geweldige belofte, zit eraan vast. En eeuwig leven hebben, hè? De hoogste vorm van leven. Het eeuwige, eeuwig zijn met hem. Dat als wij deze leven passeren, hè, dat wij voor eeuwig in het vadershuis zullen zijn. Wat fantastisch. Eeuwige liefde kennen. Eeuwige geluk. Geen pijn meer. Geen ziekte. Hè, geen, maar gewoon compleet verlost te zijn. Hè, Jezus Christus stierf niet voor een reformatie alleen. Hè? Niet voor een renovatie van deze wereld. Of, hè? Maar hij stierf voor bevrijding. Halleluja. Zodat wij bevrijd zouden worden. Deze hele wereld is gebeten door een slang. Hè? De zonde. Het is die beet van die slang. Is als het ware. Hè? Het teken van de zonde. De zonde is als het ware een dodelijke bijt van de duivel. Van de slang. De slang is die eeuwenoude teken van de duivel. En deze hele wereld moet bevrijd worden. En hij heeft ik heb hier ook nog een plaatje. Hij heeft die slang, heeft die kop vermorzeld. Hè? Die slang als het ware, die... Hè, gaat nog met zijn staart rond, hè? En hij is, maar die kop is vermorzeld. Die slang is, staat ook ergens in het woord. En we zien natuurlijk heel wat effecten van wat onze vijand doet in deze wereld. Hè? We zien heel veel angst, terrorisme, chaos en een zondige wereld die zich af van God, van God los is. Maar toch houdt God van deze wereld, van deze duistere, duistere wereld. Dat zelfs als die terrorist of als die wat ook maar massamoordenaar, of als die vergeving vraagt aan de Heer Jezus, zou hij ook nog gered worden. Amen. Zijn genade is groot. Ik wil ook even u vertellen, het is Johannes die deze brief schrijft. De apostel Johannes, de discipel die God lief heeft, die Jezus lief had. Dat is zijn bijnaam. Hè? En dat heeft hij zelf eigenlijk geschreven ook. Maar deze apostel was een bijzondere apostel. Anders dan die andere discipelen. Ik denk dat hij een van Jezus' beste vrienden waren. Hè? Jezus had eigenlijk drie hele vrienden die het dichtst bij zijn... dicht bij hem waren, hè, Petrus. Maar Johannes was echt een dichte, goede vriend van Jezus. Toen apostel Johannes ouder en ouder werd, begon hij te schrijven. Hij begon de brieven van Johannes te schrijven. 1 Johannes, 2 Johannes. En dan laatst ook de boek van Openbaring. Wat opmerkelijke thema in zijn brieven is... dat je toch keer en keer tegenkomt. En dat anders is dan die andere brieven. Dat is het thema van liefde. Hij keek naar Jezus met een heel andere lens dan die andere discipelen. Toch? U ziet in de Matthäus-evangelie, Lucas-evangelie, heel anders. Hè, Matthäus is... Of Marcus was een man van actie. Hè? Als u zijn brief leest, dan zie je actie. Dan zie je, het is net als een film. Als je de brief leest van Lucas, dan zie je het als een oogpunt van een dokter. Een arts. Want Lucas was een arts. Hè? Maar als je de brieven van Johannes leest, het is heel anders. Hè? Ook een hele mooie, de einde van Johannes' brief, daar kunt u ook even naar kijken, is heel mooi. De thema liefde, de thema geloof staat centraal. En de Zoon van God. Het einde van Johannes' evangelie. Er staat, hè, de leerling van wie Jezus veel hield, heeft dit boek geschreven. Daarin vertelt hij wat Jezus gezegd en gedaan heeft. En wij weten dat alles wat hij vertelt waar is. Jezus heeft nog veel meer dingen gedaan. Maar dat kan niet allemaal in boeken worden opgeschreven. Want de wereld is te klein voor zoveel boeken. Maar er staat ook in een andere vertaling, dat dit is allemaal geschreven zodat u zal geloven dat Jezus Christus de Messias is. De Zoon van God. En, Maar het is zo mooi dat hij zo focust om in zijn liefde te blijven, in zijn liefde te wandelen. Hè? Je kunt ook lezen in Johannes 1, zo mooi, in Johannes 4, vers 7. In Johannes 4, vers 7. Lieve vrienden, wij moeten elkaar lief hebben, want de liefde komt van God. Iedereen die lief heeft, is een kind van God en kent God. Wie niet lief heeft, kent God niet, want God is liefde. God heeft zijn liefde aan ons laten zien door zijn enige zoon naar de wereld te sturen. Dankzij zijn zoon krijgen wij het eeuwig leven. De liefde komt van God. God had ons al lief voordat wij hem lief hadden. Omdat God ons lief had, heeft hij zijn zoon naar de wereld gestuurd. Door zijn zoon worden onze zonden vergeven. Vrienden, omdat God zoveel van ons houdt, moeten wij ook van elkaar houden. Niemand heeft God ooit gezien, maar als wij van elkaar houden, blijft God in ons. Dan is zijn liefde in ons volmaakt geworden. Dus wie lief heeft, hoort bij God. Liefde komt van God. God is liefde. Het is allemaal met elkaar verbonden. Dat wil ik met u ook vandaag bemoedigen. Dat ook al ziet u wat er gebeurt in deze wereld om ons heen. U ziet veel duisternis, u ziet veel angst. Hè? De duivel is de grootste terrorist. Amen. Hij brengt angst. Hij wil levens kapot maken. Hij wil de liefde verdraaien. Hij maakt alles stuk. Maar God zelf, God is liefde. God wil ons levens veranderen. Hij wil ons leven aanraken. En hij wil dat wij deze wereld gaan impacten met zijn liefde. Amen. U kunt ook levens veranderen hier. Door een liefdevolle daad. Niet alleen maar door uw woorden, maar door hoe u bent. Liefde laten zien aan de anderen. De liefde van God heeft deze wereld al veranderd. Het heeft miljoenen, biljoenen mensen hier op aarde al veranderd. En ze zijn al bij Jezus. En de liefde van God zal nog de komende jaren vele, vele zielen bereiken. Bent u niet blij met de liefde van God? Bent u niet blij met de liefde van God? Is er niets beters dan de liefde van God? Er is toch niks beters? Ik ben ervan overtuigd dat er geen andere macht is hier op aarde dan in de hemel, dat groter en sterker is dan de liefde van God. Want niks zal ons scheiden van de liefde van God, die is aan ons geopenbaard is door Jezus Christus. Romeinen 8, daar staat, niets zal ons scheiden van de liefde van Christus. Niets zal ons scheiden, de dood niet. Maar de grootste fout wat mensen maken, als u kijkt in vers 19, Johannes 3 vers 19. Mensen hielden meer van de duisternis. Gods liefde werd geopenbaard, God had zijn zoon gestuurd, hij was het licht van de wereld, hij kwam in de wereld, mensen hadden hem niet geaccepteerd. En dit is het oordeel, dat het licht was gekomen naar de wereld. Maar mensen hielden meer van duisternis. En het was evident, want hun daden waren kwaad, aardig. En je leest het in de Bijbel. Er is iets in deze wereld dat niet van het licht houdt. Er is iets in deze wereld, een of andere macht, die tegenovergesteld is van de Gods liefde. En dat is de duisternis. En de grootste fout wat een mens kan maken, is om niet in die liefde te stappen. Niet in dat licht te gaan stappen. U heeft wel ooit een keer gehoord van de Titanic. Hè? Een van de grootste schepen die gezonken was. En ik las erover. En toen ze een zoekactie gingen ondernemen, hadden ze allemaal lijsten. En ook op het laatst hadden ze een lijst met 2 kolommen. En er stond, ja, de eerste rij of eerste kolom was mensen die verloren waren, lost. En de tweede kolom was mensen die gevonden waren, saved. Mensen die gered waren. Er was niks tussenin. En er waren honderden mensen, misschien duizenden mensen, onder de eerste kolom die verloren waren. En in de tweede kolom waren ook misschien een paar honderd mensen. Een paar duizend mensen misschien, ik weet het niet. Die gered waren. Zo zal het ook zijn. Ik zat te denken, in de eindtijd. Ik geloof, zo zal het ook zijn. Er is geen gulden middenweg. Je wordt of gered, of je bent verloren. Gisteren was ik in Heusden, een klein dorpje in Nederland ergens. Ik was bezig met een verkoop met mijn vader. We waren spulletjes aan het verkopen op een markt. En ik ging een beetje rondlopen en ik had traktaten bij. Toevallig. Nou, trouwens niet toevallig. Ik heb altijd traktaten bij. Om mensen uit te delen. En ik liep daar in een paar. En ik voelde de Heilige Geest zei, spreek deze mensen aan. Dus ik zag 5 mensen zaten daar gezellig te drinken. Ik weet niet wat ze aan het drinken waren, weet ik niet. Maar ze waren gezellig en ze waren een beetje aan het lachen en zo. En ik voelde van een neiging om met hun te praten. Ik weet niet, ik moest gewoon iets geven aan hen. Dus ik praatte met hun en ik zei, Heer, ik bad zo schietgebedje, Heer, leid mij. Heilige Geest, leid me wat ik moet zeggen. Amen. Dus ik ging naar hen toe. En ik had zo'n traktaat bij met de grootste reddingsactie ooit. Bent u bekend met de grootste reddingsactie ooit? Met zo'n reddingsboei, weet je wel. En ik gaf het hun. En in het begin was het een beetje ongemakkelijk en ik wist niet wat ik moest zeggen. Maar ik zei maar gewoon, ja, hier, ik heb iets voor jullie. Heel interessant om te lezen. En toen vroeg ik, bent u al gered? En zei ik, wow, wat bedoel je? Bent u bekend met de grootste reddingsactie ooit? Oh, wat is dat dan? Ik zei, ooit gehoord van het evangelie van Jezus Christus? Oh ja, dat. Ja, ik geloof wel dat er iets is daar. Een man en vrouw waren wel enthousiast, wilden we met me praten, maar de helft van de groep wilde niet met me praten. Die gingen weg. Ik voelde me een beetje ongemakkelijk, maar ik ging door. Ik ging gewoon praten. En toen hebben we toch nog even gepraat voor ongeveer 10 minuten. En het was een fijne gesprek geweest. En later ging ik terug naar de kraam van mijn vader. Dat is daar ongeveer, dat is in het centrum. Dat is een heel mooi stadje trouwens, Heusden. Zo'n vestigingsstadje, een heel mooi havenstadje. En ik ging daar, en na een uur kwam ik ze weer tegen, de hele groep. En toen zeiden ze tegen mij, hé, dat is wel toeval, hè? Ik zo, nee, dat is geen toeval. Ik geloof niet in toeval. En 5 minuten, 10 minuten later kwam ik ze weer tegen. In het cafeetje daar. Ik ging even wat koffie halen daar. Kwam ik ze wel weer tegen. Zo bizar, weet je wel? En toen zei ik ze van, hé, nee, ik geloof niet dat het toeval is, meneer. Ik geloof, God houdt van je. God houdt van je. Maar bent u gered? Zei ik zo, weet je wel? Hij begon te denken, wow, weet je wel. Maar zo is het ook met, als wij gaan evangeliseren, toch? Wij geven mensen een soort reddingsboei aan. Hè? Mensen zijn aan het verdrinken. Hè, in deze wereld van zonde, van deze grote oceaan van zonde en van duisternis, van hopeloosheid. Mensen zijn aan het verdrinken, toch? En de enige hoop die ze hebben is die reddingsboei, is Jezus, het evangelie. Ik heb die hele Titanic verhaal heb ik helemaal bestudeerd wat er gebeurde. En ik las ook nog zelfs dat terwijl dat schip aan het zinken was, was er een band die aan het spelen was. Vergoord, hè? En weet je wat ze aan het zongen waren? Nearer to God. Nearer to God. Kent u dat lied? Nearer to thee. Nader tot God of zo. Dichter tot God. Ze waren, want het duurde uren voordat dat schip zonk. En er waren aan boord was er een prediker. Een bekende John Harper. Uit Schotland. Uit Glasgow. Hij was een prediker. Hij was op weg naar Amerika. Hij was met zijn dochter op het schip. En hij begon te prediken. Terwijl iedereen wist hè, dat schip onderging. John Harper begon op te staan. Hij begon iedereen te zeggen. Do you know Jesus? Do you know how to be saved? Kent u de Heer Jezus? Hij begon te preken. Totdat iedereen begon langzamerhand in het water te... Hè? Er waren niet genoeg reddingsboten. Hè? Er waren wel heel wat reddingsboten, maar er waren niet genoeg. Je had eerste klas, je had tweede klas, je had derde klas. De eerste klas was meteen vol. Iedereen die meer had betaald voor dat schip, hè, die hadden een grote reddingsboot, die mochten allemaal. Maar de mensen van de gewone volk, derde klas, daar was niks meer over. En John Harper was eerste klas gegaan, maar hij heeft zijn plaats gegeven aan zijn jonge dochter. En hij heeft zelf gekozen om achter te blijven. Om de mensen te waarschuwen voor het eeuwige. Lieve broeders en zusters. Als wij mensen lief hebben. Hè, dan moeten wij denken ook aan hun eeuwige bestemming. De mensen om ons heen. De mensen zondaren. Die mensen, wij waren ook eerst zondaren. Maar God is genadig geweest aan ons. Hè, als wij de wereld om ons heen niet ons lief heeft. Niet en ons... de gek aansteekt aan ons, of ons haat. Laten wij niet vergeten dat er mensen het eeuwige oordeel gaan komen. Laten we hun lief hebben. Hè? Laten wij hun lief hebben. Niet alleen met woorden, met daden. Wij hebben lief omdat Hij heeft ons lief gehad. Hij heeft ons uit die wereld getrokken, uit die smerige, duistere wereld, die liefdeloze wereld. Jezus Christus greep ons, hè? Hij had genade over ons. En hij maakte een weg voor ons, zijn liefde maakte een weg voor ons. Hè? En die angst zal ons niet meer tegenhouden. Angst voor wat ook maar op deze wereld, het zal ons niet meer tegenhouden. Er is geen angst meer in perfecte liefde. Zijn perfecte liefde heeft ons vrijgemaakt. Amen? Hij heeft ons vrijgemaakt en hij heeft zijn geweldige... wereld aan ons geboden van liefde. En wij zijn gered. Wij zijn in die kolom saved. Wij zijn gered. Hè? Op welke lijst staat u? Welke lijst staat u? Welke kolom bent u? Als u een keuze hebt gemaakt voor de Heer Jezus. Hè? Als u gelooft in Hem. Als u in Hem gelooft en u vertrouwt in Hem. U vertrouwt in Hem. En u roept aan zijn naam, dan zult u behouden worden. Wat een geweldige belofte. Dit is gewoon een fantastisch boek. Dit is een liefdesbrief van de hemel. Amen. Het is zo geweldig. En ik denk dat dit is wat gewoon mensen nodig hebben. Dit is absoluut. Zoals Jezus hoog en verheven moest worden. Ook evangeliewerk, we moeten het verkondigen. Christus is gestorven voor de wereld. Wij moeten het verkondigen. Wij kunnen niet stilstaan. Wij kunnen niet. Hè, wij hebben een boodschap, lieve mensen, voor deze wereld. Dat iedereen die kijkt, die zal leven. Iedereen die gelooft in Hem, die zal leven. Het is ook... fantastisch ook hoe dat symbool van die slang en dat kruis is dat symbool geworden van de medicijnen. Hè? Dat is ook interessant. Jezus Christus stierf voor ons zodat wij genezen zouden worden, zodat wij gered zouden worden. En ja, ik ben ervan overtuigd. Dat er geen andere macht groter is dan zijn liefde. Het is een hele bewogen week geweest voor mij in Londen. Ik had zo'n bewogenheid voor de mensen daar. Toen ik hoorde dat er ook een zo'n grote flatbrand was, heb je van gehoord? En ja, met die aanslagen en zo, dat is echt ongelooflijk. Dat er toch nog heel veel mensen leven zonder God, zonder hoop. Ik denk, het evangelie wordt steeds meer en meer dringender dan ooit. De liefde van God delen met mensen. Ik ben ervan overtuigd dat dit gewoon het belangrijkste is wat wij aan de mensen kunnen vertellen. Dat er een God is die van hen houdt. Amen.